Nou, dan rest ons nu nog de vragenbeantwoording. Er zijn door het weekend heen wat vragen binnengekomen die jij bij Henk zijn ingeleverd. En die hopen we nu om beurten te gaan beantwoorden.
Ja, ik denk dat ik omwille van de tijd, Bart, even een paar vragen wat achter elkaar doet. Maar dan doet daarna Aletta weer een paar. Ja, het is in eerste instantie heb ik gezegd tegen Bart en Aletta, misschien moeten we maar de vragen niet beantwoorden en mee naar huis nemen en ze dan op papier beantwoorden. Maar goed, het is goed toch om toch een aantal vragen te doen. Maar misschien dat we er eens over na kunnen denken om dat op een ander tijdstip ook toch nog schriftelijk uit te werken. Ik wil even met een paar vragen beginnen. De eerste vraag gaat over Simpson. U gaf het voorbeeld van Simpson. Hij zocht zijn partner op de verkeerde plek met alle gevolgen van dien. Nu staat er in Richteren 14 vers 4 dat Simpsons ouders niet wisten dat de relatiekeuze van Simpson van de Heere was, terwijl de vrouw uit Timnat ook een Filistijnse was. Hoe legt u uit dat God hier blijkbaar een vrouw van de verkeerde plek voor Simpson in petto had? Dat is een goede vraag. Kijk, het eerste wat ik wil zeggen is dat de Richteren was een tijd van ongekende zelfstandigheid, onafhankelijkheid. Want als wij Richteren lezen, dan staat er in Richteren 21 vers 25 staat er: en ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. Dat was de tijd van Richteren. Maar als je vervolgens het leven van Simpson bestudeert en je kijkt in Richteren 14 wat daar staat over, ik zal het er even erbij opslaan in Richteren. In Richteren 14 wordt gesproken over Simpson die dus op een gegeven ogenblik een meisje tegenkomt. Dat heb Henk gisteren niet gelezen in Richteren 14. Hij vindt het meisje in Timnat en dan staat er, hij zei, ik heb in Timnat een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot een vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simpson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Hier zie je dus heel duidelijk dat hij zijn ouders betrekt. Hij praat met zijn ouders erover. Maar in mijn ogen is hij de juiste. Uiteindelijk hebben we natuurlijk altijd zelf wel de eindverantwoordelijkheid. Dat is denk ik ook, dat wij zelf zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Maar nou staat er, nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Nou, ik denk dat Gods principes duidelijk zijn in de Bijbel. Dat wij alleen een juk kunnen aangaan met een gelovige. Maar nochtans zien we dat God in zijn soevereine genade dwars door alles heen kan werken. Moet je maar eens gaan kijken naar het geslachtsregister van de Heer Jezus. Waar de Heer Jezus uitgeboren is. De Heer Jezus is geboren uit Salmon en Rahab. Salmon en Rahab. Dat waren de ouders van Boas. Dus uit een hoer. We lezen het verhaal van Juda en Tamar, nota bene. Juda die daar een vrouw die er als een publieke vrouw uitziet, een hoer uitziet. Dan gaat hij mee naar bed en dan blijkt hij haar zwanger te maken. We lezen het verhaal van David en Bathsheba. Dus dwars door alles heen trekt de Heere wel zijn spoor in deze wereld. Ook in levens van mensen. Ik heb hier nog bijgezet, kijk, verkering is geen evangelisatieproject. Daar moet je goed over nadenken. Er staat niet, ga heen in deze wereld en neem zoveel mogelijk een ongelovige als een pater om daardoor het evangelie te verspreiden. Als dat zo was geweest, dan hadden we inderdaad de opdracht om met een ongelovige te trouwen. Maar de 2 Korinthe 6 is heel duidelijk, we kunnen geen juk aangaan met een ongelovige. Dat gaat voor problemen zorgen. Dus mijn opmerking is, God heeft een duidelijke standaard, duidelijke principes. Maar nochtans, ondanks wie wij zijn, kan de Heer toch door de gebrokenheid en door ongeloof en door overspel heen. Dat is allemaal zonde en niet goed te keuren, maar kan de Heer toch zijn grote spoor trekken in mensenlevens om zichzelf te verheerlijken. Maar dat is niet Gods gewone weg. En dat kan soms ook, dat zien we in het leven van David en Bathsheba, grote gevolgen hebben. Goed, nog een hele mooie vraag, een kwalitaire vraag, is de volgende. Dat gaat over De volgende vraag. Beste Arjan, toen ik 13 was, zijn er op seksueel gebied dingen misgegaan tussen mij en mijn broer. Dat staat mijn relatie met God en een eventuele verkering in de weg. Dit weekend ging het over reinheid, maar ik weet niet hoe ik rein moet worden en worstel hiermee, ja, door Jezus. Maar hoe dan? Dat is een hele tere vraag die ik zou willen proberen te antwoorden. Ik zou twee dingen willen zeggen. Er is een lied dat zegt, als er vergeving is, kan er genezing zijn. En de weg van herstel kan beginnen. Vergeving, genezing, herstel. Nou, in zo'n geval is de eerste vraag die ik zou stellen in een pastoraal gesprek, is daar op dit ogenblik nog op de bodem van je hart wrok en bitterheid naar je broer toe? Nou, als je zegt van, ja, dat is er eigenlijk nog wel, of ik heb dat nog nooit naar de Heere toe beleden, dat is een periode er geweest, hè, dan ga ik met zo iemand bespreken wat er staat in 2 Korinthe 2, vers 10 en 11, waar Paulus zegt, ik heb het jullie vergeven, de gemeente van Korinthe heeft geweldig Paulus verdacht gemaakt. En dat kon, Paulus zegt, dat kon een wortel van bitterheid in mij worden, maar dat heb ik niet gedaan, heb ik niet toegelaten, want de gedachten van Satan zijn mij niet onbekend. Dus als wij bitterheid vasthouden in ons leven, dan worden we uiteindelijk verbitterd. Als we wrok koesteren in ons leven, worden we uiteindelijk een wrak. Dan gaan we eraan onderdoor en denken we inderdaad dat we nooit meer rein kunnen worden. Dus het begint met die andere vergeven. Dat moet in een pastoraal gesprek. Het beste kan je een oudere zuster in vertrouwen nemen of iemand die met de Heere wandelt om samen naar het kruis te gaan en ook die bitterheid en wrok ook bij de Heere te brengen. Zeg, Heer, ik kies ervoor om mijn broeren te vergeven. Ik wil het aan u overgeven en ik wil het loslaten. Dus het begint met vergeving. Kijk, Satan kan je doen laten geloven dat jij ook in dit traject schuldig bent. En hij zegt, ja, maar ik ben zelf ook schuldig geweest, terwijl dat niet het geval is. He, dus ik kan dat niet beoordelen, maar dikwijls kan de Satan aanklagen van, ja, maar jij bent zelf ook schuldig geweest. Nou, dan moet je weerstaan, zo'n gedachte van de boze, als je daar geen aandeel in hebt gehad. Maar goed, vergeving en genezing. Dan wil ik één tekst met jullie lezen uit Lucas 4, vers 18 en 19. Lucas 4, vers 18 en 19, waar staat wat de Heer Jezus wil doen in levens van mensen. Er staat in Lucas 4, vers 18 en 19, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om aan gevangenen vrijlating te preken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Nou, hier staat heel duidelijk dat Jezus is niet alleen gekomen om vergeving van zonde te schenken in ons leven, maar hier staat ook heel duidelijk dat hij gekomen is om gevangenen vrijheid te schenken, blinde gezichtsvermogen, verslagenen weg te zenden in vrijheid, maar er staat hier ook heel duidelijk in vers 18, om te genezen die gebroken zijn van hart. En wat betekent dat, proces van genezing van gebrokenheid? Want dit, wat hier beschreven wordt, is een traumatische ervaring. Incest is een traumatische ervaring. Die traumatische ervaring, die wordt in ons leven weggenomen in de weg van het die ander vergeven, maar dan ook de Heilige Geest betrekken in een genezing en een herstelproces. Dat je zegt, Heere, al die gedachten, al die ervaringen, al die beelden, al die angst, al die vertwijfeling, Heere, ik breng het bij u, ik breng het onder woorden naar u. Heere, ik wil het tegen u vertellen. Heere God, u weet hoeveel pijn u hebt gedaan. Maar Heere, nou staat er in Lucas 4, vers 18 en 19, dat u nou ook bent gekomen om te helen die gebroken zijn van hart. Heere, kom met uw Heilige Geest en wilt u die wonden, wilt u die herstellen en genezen. Betrek God door in het gebed ook deze dingen te verwoorden en vertrouw hem voor genezing. En ik heb vele getuigenissen, en die hebben jullie ook de laatste dagen gehoord, dat God in die weg ook herstel en genezing wil schenken. En misschien dat je ook zelfs naar je broer op een gegeven moment kan zeggen, ook uit kan spreken, moest luisteren, ik wil het je van harte vergeven voordat je wat je mij hebt aangedaan. En wie weet zegt hij, ja, oké, ik wil het je ook vergeven, misschien niet, maar dat je het wel aan hem duidelijk maakt dat je het wil vergeven. Niet goedkoop, maar dat je wel gewoon bereid bent om het aan God over te geven. Het laatste wat ik nog erover wil zeggen is, Jacobus 4, vers 7 zegt, en dat vind ik een heel belangrijk punt, zusters onder ons. Een van de meest besproken punten ook in mijn pastoraat. In principe doe ik geen pastoraat met zusters zonder dat er een andere zuster bij zit of mijn eigen vrouw erbij zit. He, maar als er iets in het pastoraat naar voren komt, is het vaak het probleem van Jacobus 4 vers 7. En wat staat er in Jacobus 4 vers 7? Er staat: onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten. Een man, er zijn hier verschillende getuigenissen geweest over pornografie. Een man, veel mannen, die hebben daar een zwakke plek. Maar heel veel vrouwen hebben een zwakke plek hier, in hun denken. En wie weet dat? Dat weet Satan. En Satan komt naar die zusters toe, naar die vrouwen toe, door leugens in hun gedachten te zaaien. Waarvan je denkt dat jij het zelf bent, maar het is ten diepste de Satan die zegt: jij bent vies. Je bent waardeloos, je bent onrein, jij kan geen goede man meer treffen. En zo zit hij maar te intimideren, en maar te intimideren, en maar op, hoe moet ik zeggen, je in de grond te trappen. En wat doe je? Je gaat die leugens geloven. Op een gegeven moment ga je toch zeggen: ja, maar het is toch ook zo? Ik ben toch ook vuil en waardeloos? En wat je dan praat, nee, het is gewoon een leugen. Nou, wat moet je doen in het pastoraat dan met zo iemand? Die leugens, die moet je herkennen. In het pastoraat ga je dat bespreken van: kijk nou eens wat voor leugen jij bent gaan geloven. Totdat ze het zien en dan zeggen en dan uitspreken naar de Heere: Heere, vergeef mij dat ik de leugen ben gaan geloven, dat ik door incest waardeloos en vies ben geworden. U zegt dat ik in Christus een geliefd kind van de Vader ben. En Heere, die waarheid wil ik aanvaarden en de leugen dat ik vuil, waardeloos voor u ben en voor anderen, die wil ik verwerpen, daar wil ik niks meer mee doen. Op dat ogenblik ga je erin staan, hè, in die positie. Maar vervolgens, een paar dagen later, komt hij weer. Of misschien wel een dag later. Je bent vies, je bent waardeloos. Wat moet je dan doen? Dan moet je zeggen, alleen of met een ander: Satan, in Jezus' naam, ik herken deze leugen en ik wil er niks meer mee te maken hebben. Satan, ik bestraf je in Jezus' naam. Satan, in Jezus' naam, ik wil niet langer luisteren naar dat wat jij mij influistert. Want ik weet dat ik in Christus een geliefd kind van de Vader ben. En in die weg van strijd, van aanvechting, gaat de Heere niet alleen vergeving, genezing, maar ook bevrijding en herstel geven. Goed, ik doe er nog één. En dan geef ik Aletta de mogelijkheid om een vraag te beantwoorden. Dat is de vraag, dat is ook wel een klein beetje natuurlijk nog niet helemaal aan de orde gekomen. Maar mijn vriend en ik hebben een goede relatie, alleen er is iets dat ons bezighoudt. Wij zijn namelijk aan het begin van onze relatie begonnen met het opbouwen van een lichamelijke pijler en zijn pas later begonnen aan de andere pijlers. We beseffen nu dat we het beter andersom hadden kunnen doen, maar dan krijgen we onze maagdelijkheid niet meer terug. Wil God dat wij de lichamelijke pijler afbreken en opnieuw beginnen met opbouwen van alle pijlers tegelijk, wat overigens een bijna onmogelijke opgave lijkt? Of kunnen wij alle pijlers nu nog gelijk krijgen door meer aan de andere te bouwen? Kunt u ons helpen met het ontdekken van Gods weg hierin? En daar gelijk mee samenhangend is: hoe zit het met lichamelijk contact, waarin verkering een verkeringstijd is? Nou, ik denk dat, ik wil zomaar een paar opmerkingen maken. Er zijn vier pijlers die uiteindelijk als een fundament het huis, laat me zo, ondersteunen. Ik heb pas een lezing gehouden of een preek gehouden over LPG, de brandstof voor een goede relatie. LPG, lichamelijk, psychisch, geestelijk. En dan moet je er eigenlijk eentje creatief bij verzinnen. Dat is de S van sociaal, een pijler. Maar goed, LPG. Nou, lichamelijk, psychisch, geestelijk en sociaal. We hebben te maken in een gezonde relatie, in het huwelijk, hebben we te maken met de geestelijke pijler. Het samen communiceren over God en over de Bijbel en over het geloof. We hebben te maken met de psychisch-emotionele pijler, waarin we leren communiceren over gevoelens, over dingen waarin je anders denkt. Een man en een vrouw verschillen. Je moet leren dat een man, hoe moet ik het zeggen, als Alinda tegen mij zegt: joh, Arjen, wil je boven even de ramen dicht doen? Even de wasmand gelijk mee naar huis nemen. Of naar beneden nemen. En je moet even boven de vuilniszak meenemen. Nou, uiteindelijk kom ik beneden met één ding, want het is allemaal, een man die zit veel anders in elkaar als een vrouw. Een vrouw die kan en strijken en praten en de kinderen komen binnen. Nou, dan moet je leren over die verschillen, moet je leren communiceren. En dan heb je nog de sociale pijler. Je hebt netwerken die moeten matchen met elkaar. Schoon gezin, hè? Schoonouders met de ouders enzovoort. En je hebt natuurlijk ook de lichamelijke pijler. Die Ja, goed, we hebben daar verschillende dingen over gehoord. We hebben daar uitersten over gehoord, hè, van Eline en hoe heet dat? Ik zit even ook druk in mijn hoofd. Eline en Lennart, die samen echt een radicale weg zijn gegaan. Anderen die elkaar wel een hand geven en een kus geven. En we hebben de andere kant helemaal gehoord, hè, van waar alles fout gaat. Nou, ik denk zelf persoonlijk, hè, dat... dat we op moeten passen. Dominee de Vries die zei wel eens: hoeveel haren moet je uit een paardenstaart trekken om te zeggen dat het nog een paardenstaart is? He, dat is denk ik heel belangrijk. Hoeveel haren moet je uit een paardenstaart trekken om te zeggen dat het nog een paardenstaart is? Hoe ver kunnen wij lichamelijk gaan door te zeggen dat we toch nog niet gezondigd hebben? Nou, dat is eigenlijk een dwaze redenering. He. Je moet eigenlijk de veilige weg moet je daarin bewandelen. Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat er een lezing is van Dick Baarsen op YouTube. Het grote verschil wat jongens en meisjes over elkaar moeten weten. En die video doet heel vaak mensen, de jongelui, de ogen openen dat jongens heel anders in elkaar zitten dan meisjes. Ook met betrekking tot lichamelijkheid. En het kan geweldig helpen. Nu is de vraag natuurlijk dan van hoe zit het dan met lichamelijk contact? Er was nog een vraag ook over, dat was al heel direct, hè, van... Tot wanneer ben je maagd wanneer je geen orgasme hebt gehad of wanneer je maagdenvlies intact is? Ik hoor op school dat stellen wel willen wachten met gemeenschap, maar elkaar dan bevredigen en dus een orgasme krijgen. Zien jullie dit? Of is dit te intiem gesteld? Nou, ik denk dat we zo'n vraag hier best ook aan de orde mogen stellen. Maar kijk, dit is gewoon wat ik mee bedoel van hier ga je zoveel haren uit de paardenstaart trekken van deze, ja, maar het is geen paardenstaart meer. Dit is gewoon volledig de grens overschreden, hè, door te denken van oké, als we elkaar bevredigen en wel een orgasme krijgen, maar het maagdenvlies blijft nog intact, nou, dan hebben we geen seksualiteit gehad met elkaar. Ja, we voelen allemaal wel aan, dat is ten diepste een zeer grijs gebied wat uiteindelijk ook gewoon tot de categorie seksualiteit hoort. Maar ik wist niet meer welke principes er waren, maar ik heb pas op SIP, las ik 3 praktische adviezen en volgens mij waren het deze. Hou altijd je kleren aan, raak geen uitstekende lichaamsdelen aan en begeef je nooit samen in een besloten ruimte. Nou ja, als je die 3 in 8 zou nemen, dan kom je volgens mij al heel ver. Hè, en dan zeg ik oké, dan is het misschien wel de ultieme weg. Of nou... Ultiem wil ik niet zeggen. Maar dan is het soms... Kijk, als ik nou bijvoorbeeld Lennart's getuigenis hoort... en zijn achtergrond... dan denk ik dat het een geweldige getuigenis is... dat juist te midden van de worsteling van pornografie... hij zover komt om te zeggen... oké, en nu raak ik ook mijn vrouw niet aan... ook om zichzelf te leren beheersen. Maar er zijn stelletjes die wel elkaar een hand geven... en een kus geven. Alleen ik denk dat we gewoon... als we heel praktisch tegen elkaar zeggen... zodra elkaar een tongzoen gaan geven... dan komen daar toch erotische gevoelens bij... En is het verkeerd dat er een bepaalde lichamelijke aantrekkingskracht is? Nou, al zou je zo koud als een steen eronder blijven, dan is het echt de vraag of je bij elkaar hoort. Dus dat is ook niet gezond. Ja, dat is ook niet gezond. Dus alleen, ik denk zelf persoonlijk wel dat als het gaat over... de Bijbel is heel duidelijk dat als we kijken naar die vraag over dat maagdenvlies... Hè, van in Deuteronomium, zie je in Deuteronomium 22, zie je heel duidelijk dat als je geslachtsgemeenschap gaat en dat door penetratie... het maagdenvlies gebroken is, ja, dan ben je geen maagd meer. Maar dat is de lichamelijke kant. En dat geldt net zo goed voor een jongen die dat gedaan heeft. He, want het gaat er over meisjes, maar het gaat natuurlijk net zo goed over jongens. Maar de geestelijke kant gaat veel dieper dan wat erin staat in het Oude Testament. Namelijk wat er al gezegd is, ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft ook overspel in zijn hart gedaan. He, dus ik denk dat het belangrijk is, dat moeten we in de gaten houden, he, van er is een weg tussen losbandigheid en wetticisme. Er is ook een weg van het leven door de geest, waarin je dicht bij de Heere blijft en er terdege van bewust bent dat elk proces op lichamelijk gebied verblindend kan gaan werken, maar ook tot erotiek kan leiden en zelfs tot een te ver gaan, de grenzen te overschrijden. Goed, en daar moeten we voor waken, denk ik. En dan hoeven we verder niet allerlei wetten weer elkaar op te leggen, maar kunnen we praktische principes ook meenemen. Goed, Aletta, ik wil jou de gelegenheid geven. Ja, over... dat stelletje verder, even nadenken. Oh ja, hoe moet dat stelletje verder? Ja, kijk, dit is een dat stelletje moet verder met echt pastorale begeleiding. Hey, hier is echt nodig. Pastorale begeleiding wil zeggen, ik denk zelf persoonlijk dat in dit geval, we moeten sowieso breken natuurlijk, ook met het lichamelijke, maar ze geven zelf al aan, eigenlijk een onmogelijke opgave. Dus ik denk dat hier echt pastorale begeleiding mee nodig is om samen een weg te kunnen gaan. En dat vraagt heel veel zorg en aandacht. En kijk, ik kan natuurlijk nu heel makkelijk zeggen, gelijk breken met het lichamelijke, maar ik denk dat er ook geleerd moet worden communiceren. En daar denk ik ook dat een stuk begeleiding bij kan zijn van ouders of van oudsten of ouderlingen. Ja, maar dat denk ik wel. En als Alette nog wat aanvulling hebt, dan... Wat zei je? Ze kunnen getrouwen.
Ik denk dat er heel veel vragen door de dagen heen al redelijk beantwoord zijn. De meeste vragen hebben we denk ik een beetje eind zaterdagmorgen gehad. En daarna zijn er nog heel veel boodschappen en getuigenissen geweest waarin ik zie dat de meeste onderwerpen al teruggekomen zijn. Dus daarom wil ik het ook gewoon echt even heel kort houden met vragen die sowieso allemaal een beetje hetzelfde onderwerp inhouden. Ik zal ze wel even allemaal voorlezen, want het is wel prettig dat iedereen ook zijn eigen vraag terughoort, dat alles beantwoord wordt. De eerste vier vragen gaan over het doel van verkering. Er zijn twee redelijk verschillende dingen gezegd over het doel van verkering. En mag een verkering uitgaan, ja of nee? En daar gaan deze vier vragen ook over. Ik zal ze eerst voorlezen. Deze eerste is gericht aan Henk Binnendijk. U heeft gezegd dat verkering uit mag gaan. Tegelijkertijd moeten we God laten beslissen over onze partner. Als we echt dicht bij God leven en alles aan hem overlaten, moeten we dan wel verkering aangaan voordat we hier meer zekerheid over hebben? Wat ik vaak tegenkwam, is dat mensen het willen proberen om te kijken of ze wat voor elkaar zijn, maar dat het dan toch zo vaak fout gaat. Omdat we zelf beslissingen hebben gemaakt in plaats van dit over te laten aan God. Je ziet veel jongeren die gebroken uit zo'n relatie komen, beschadigd in vertrouwen en in nog veel meer. Daarom denk ik dat we er ook niet te veel op moeten focussen om iemand te vinden. Denkt u dat er een gevaar kan ontstaan wanneer we juist denken goed bezig te zijn wanneer we iemand in de kerk zoeken, maar tegelijkertijd ons toch te veel laten leiden door ons eigen gevoel, dat het wel goed zit, alleen al om het feit dat diegene gelooft? Of omdat we zo goed kunnen praten met de ander. Nog een vraag aan Henk. Een vraag over uw lezing. U zegt twee dingen. Verkering is eenwording. Verkering mag best uitgaan. Dus een, tussen haakjes, lompe stelling. Na een half jaar eenwording is er nog steeds de mogelijkheid om een verkering uit te laten gaan? Vraagteken. Andere vraag. God heeft als doel van verkering dat je elkaar beter leert kennen. Maar niet om het uit te laten gaan, toch? Waarom zou God niet gelijk de juiste partner geven, zodat je als doel hebt dat je trouwt? Laatste vraag. Verkering mag uitgaan. Wat is verkering dan? 4 jaar intensief contact? Dat houdt een psychische emotionele binding in. Dat wil zeggen, verkering verbreken houdt geestelijke schade in die je meeneemt in een volgende relatie. Jarenlange verkering die uit mag gaan, is dan onwenselijk. Nou, ik denk dat door alle boodschappen heen, het hele weekend, inclusief vandaag, inclusief de getuigenissen, wel ontzettend duidelijk is geworden dat het zeker niet wenselijk is dat een verkering uitgaat. Dat het zeker niet wenselijk is dat je een 1-op-1 verhouding hebt die de bedoeling heeft om te gaan trouwen, dat je weer gaat scheiden. Want het is wel geen juridische scheiding, maar emotioneel en geestelijk en sociaal en misschien lichamelijk is het wel degelijk een scheiding. Pas hadden we een voorbeeld beschreven, en ik weet niet of dat we die ook naar jullie opgestuurd hebben in de voorbereiding. Die lazen pas ergens. Het voorbeeld van het plakband. Wanneer functioneert plakband goed? Als die nieuw van de rol komt en je knipt er een stukje af en je gebruikt hem, dan werkt die. Maar als je een stukje plakband nieuw van de rol haalt en ik plak het eerst hier en dan daar en dan daar en dan daar en dan wil ik het nog functioneel gaan gebruiken. Nou, ik kan het weggooien, want het plakt niet meer. Dat kun je ook doortrekken naar een 1-op-1 verhouding tussen een jongen en een meisje, een man en een vrouw, die nog niet getrouwd zijn, maar waar wel een stukje binding ontstaat. Al is het maar iets, maar er ontstaat binding. En die binding die doet wat aan beide kanten. En als je dat weer losmaakt, dan heeft dat wat gedaan. Dan is het niet zo van dat stukje plakband is nog net zo nieuw voor de volgende keer. Er blijven gevolgen achter. En die gevolgen kunnen variëren van zeer schadelijk tot, hè, dat heeft ook te maken met hoe intensief was de relatie, wat heb je allemaal samen gedaan, wat van je leven heb je allemaal al gedeeld met elkaar, maar het heeft gevolgen. Ik noem maar één ding, als je stel dat je maar één avondje met elkaar uit bent geweest, je hebt allebei met bepaalde spanning gezeten van, zou die ander wat voor mij zijn? Je gaat altijd met gevolgen naar huis. Al was het alleen al de teleurstelling van afwijzing, van die ene avond. Dan heb ik het maar over één avond. Dus een 1-op-1 contact heeft altijd gevolgen. En wat ik al zei, natuurlijk in de ene relatie veel verder als in de andere relatie. Wat wij hebben proberen te verwoorden naar jullie is dat een 1-op-1 relatie voor een huwelijk, of dat je dat nu vriendschap noemt of verkering noemt of hoe dan ook, het heeft in de ogen van God, in de ogen van de Bijbel, altijd de bedoeling om te trouwen. Op geen enkele andere wijze zien wij in het kader van het woord een mogelijkheid om een 1-op-1 relatie aan te gaan. Dat wil niet zeggen dat als je verkering hebt of vriendschap hebt, dat het dan niet uit kan gaan. Het kan wel degelijk uitgaan. Maar het wil wel zeggen dat je zo goed je verantwoordelijkheid kent dat voordat je een 1-op-1 relatie begint, dat je echt alles wat maar mogelijk is, wat een grond van latere scheiding zou kunnen zijn, dat je dat uitgesloten hebt. Dat je je dusdanig voor die tijd zo goed oriënteert, dat je weet waar je aan begint. En dan kun je je afvragen, kun je dan echt 100% zeker zijn? Ik vind het lastig om hierin in procenten te spreken, maar je weet voor jezelf wanneer je echt innerlijk in je hart ergens van overtuigd bent. En dat vond ik ook mooi dat jij dat zei, Lennart. Op een gegeven moment weet je het gewoon. Al heb je geen concrete Bijbeltekst, maar je weet het. Je hebt die dingen met God overlegd en je hebt van God vrede gekregen. En hele concrete, belangrijke aspecten die erbij komen is inderdaad, hoe denken je ouders erover? Hoe denken haar ouders erover? Hoe denken mogelijk geestelijk leidinggevende erover? Hoe heeft de Heere in voorzienigheid mogelijk jullie bij elkaar gebracht? Is überhaupt de relatie pasbaar binnen het woord van God? He, dan hebben we hele concrete richtlijnen al, die ook al 10 keer genoemd zijn. He, over ga geen juk aan met een ongelovige. Als daar in je gedachten zijn, weet je al gelijk, ik moet stoppen, want dit is niet volgens het woord. Nou, als je dan alles uitgesloten hebt, wat maar mogelijk een grond van scheiding zou kunnen zijn, dan kan het wel zijn dat op het moment als je verkering hebt en je leert elkaar beter kennen, je leert elkaars sociale context beter kennen, je leert elkaars gezin beter kennen, dan kan het zijn dat je op feiten stuit die je eerder niet wist. Het kan zijn dat je in je relatie gaat bemerken dat die ander eigenlijk een hele andere invloed op jouw leven heeft dan dat je gehoopt had. Dat je bijvoorbeeld merkt dat jouw gebedsleven eraan gaat. Dat je veel minder tijd met God doorbrengt als voorheen. Nou, dat zijn rode signalen. Dat zijn echt dingen waarbij je na moet gaan denken, hoe komt dit? Het kan ook zijn dat je ouders dat opmerken van, joh, je verandert helemaal. Je bent jezelf niet meer. Dit is niet onze dochter of onze zoon die wij hadden. Dat zijn belangrijke punten die tijdens een relatie aan de orde kunnen komen, die je van tevoren dan niet kan weten. Maar tegelijkertijd willen we dat, is dit een uitzonderingsclausule? Je gaat met een gezindheid een relatie aan om met elkaar het huwelijk in te gaan. Nog één ding uit de vraag over het focussen. Deze persoon die zegt, daarom denk ik dat we er ook niet te veel op moeten focussen om iemand te vinden. Vanwege al die beschadigde mensen. Ik denk dat hier een belangrijk ding in zit. Mag je er dan niet mee bezig zijn om een relatie te krijgen? Ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk, als waren jullie ook niet hier gekomen, dan hadden wij ook niet deze conferentie georganiseerd. Dus ik denk dat het ontzettend goed is om hierover na te denken. Maar hoe? Op het moment als jij hiermee bezig bent met een bepaalde drang in je hart van, ik zoek iemand en ik moet iemand, dan is het iets wat jou gaat beheersen. En dan is het iets wat jij niet meer over kan geven aan de Heer. wat jij niet meer dusdanig over kan geven dat je zegt, Heere, ik wil werkelijk uw wil doen. En ik vind er vreugde in om uw wil te doen. Als u mij roept in uw dienst om mijn hele leven alleen te blijven, ik zal juichen in de Heere. Als u mij een echtgenoot geeft of een echtgenote, ik zal juichen in de Heere en ik zal mijn leven aan u toewijden. Op het moment als jouw focus te sterk op een levensgezel is, dat het zo je hart in beslag gaat nemen, dan voel je dat jij niet meer met je hele hart die keus kan maken om deze zaak werkelijk helemaal aan de Heere over te geven. En je wordt ook belemmerd om je huidige tijd echt uit te buiten. Om echt te zeggen, de tijd die ik nu heb, die gebruik ik met mijn hele leven om naar het beeld van God gevormd te worden. Om het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te worden. Hè? We kunnen, dat is ook al genoemd, we kunnen allemaal nadenken over de ideale partner, hoe die eruit moet zien, hoe sterk die op de Heer Jezus moet lijken, maar wat mag hij van jou verwachten? Stel je voor dat je iemand krijgt die net zo er dan mee bezig is geweest als jij. Dat is niet wat jij wil. Maar zorg er ook dan voor dat het bij jezelf anders is. En dat je innerlijk er klaar voor wordt om wel die persoon te zijn, die man of die vrouw die bereid is om verantwoord een huwelijk in te gaan. En dan nog één ding is, komt die bij je volgende vraag? Even kijken hoor, die pakken we dan gelijk maar even mee. Een volgende vraag die zegt, op deze conferentie over relaties werd het duidelijk dat qua lichamelijk contact op seksueel gebied duidelijke grenzen gesteld moeten worden voor buiten het huwelijk. Zijn deze grenzen er ook op sociaal gebied? Kun je met een medegelovige van het andere geslacht alles delen? Dit betreft vooral het vriendschappelijke deel van een relatie. Zijn er dingen die je buiten het huwelijk alleen met vrienden van hetzelfde geslacht kunt delen? Nou, deze vraag is al mede aan de orde geweest in jouw getuigenis, Lennart. Dat was erg mooi. Het kwam sterk overeen met het antwoord wat ik hier al onder gekrabbeld had. Deze vraag koppel ik even aan die vorige vragen, omdat je wel met de vraag komt van, nou, in de tijd dat je dan alleen bent, hoe ga je dan met het andere geslacht om? Hoe ga je dan, als jij je echt zo goed wil oriënteren en voorbereiden op een mogelijke relatie, hoe doe je dat dan? Nou, Lennart noemde dat al in een ons advies en onze raad erin zou zijn om te midden van vrienden, te midden van een groep mensen die je vertrouwt, waar je een sociale, emotionele, maar ook een geestelijke band mee hebt, om te midden van die vrienden het andere geslacht te leren kennen. Want wanneer ontstaat pas het gevaar waar we steeds over spreken? In een exclusieve relatie, in een één-op-één verhouding. En op het moment als jij gewoon in een hele ontspannen setting een man of een vrouw kan leren kennen, waarbij je samen gericht bent op een extern doel, niet op elkaar, dan kun je inderdaad op een hele veilige manier jezelf oriënteren. Want hoe gaat die man met dat om? Hoe gaat die man met, en heel belangrijk, hoe gaat die man met zusters om? Is hij werkelijk eerbaar in zijn verhouding met zusters? Of merk ik dat die persoon voortdurend in het middelpunt wil staan en voortdurend contact zoekt van vrouwen, met vrouwen? Nou, dat zijn allemaal dingen die je van tevoren kan weten over een persoon. En die dus ontzettend belangrijk zijn om in een groepsvriendschap te ontdekken. Nou, deze vraag die ik net voorlas, was mij niet helemaal duidelijk of dat het binnen verkering gaat. Het ging over buiten het huwelijk, of dat binnen verkering gaat of buiten verkering. Maar ik beantwoord hem even van beide kanten. Binnen verkering, grenzen voor lichamelijk contact, daar hebben we het al voldoende over gehad. Wat ik hier nog wel wil benadrukken is dat er, dat merk ik ook in het pastoraat, dat er verwarring is tussen de begrippen seksualiteit en intimiteit. Dat je kunt zeggen van ja, maar als je die andere pijlers opbouwt, hè, die argumentatie hoor je wel eens, van als je geestelijk nou één wordt, als je sociaal één wordt, als je emotioneel één wordt, en die lichamelijke pijler blijft helemaal achter. Alsof je dan helemaal uit zijn verband of uit zijn evenwicht groeit. En dan zie je dat intimiteit, hebben mensen bijna geen benul meer van wat het allemaal inhoudt. Nu heb je intimiteit op allemaal gebieden. Geestelijk, sociaal, emotioneel, maar ook lichamelijk. Dat op het moment als er een één-op-één relatie is en je bent bij elkaar in de buurt en je zit naast elkaar op de bank, dan zijn er ook allerlei processen al op gang. Dan ervaar je ook een groei in verbinding. Een groei in verbondenheid. Stel jezelf alleen de vraag, voel ik mij op mijn gemak bij die ander? Hoe is het om lichamelijk dicht bij die ander in de buurt te zijn? daarin kun je ook al... daaruit kun je ook dingen concluderen. Of dat het wel of niet groeit tussen jullie. Intimiteit ook in gesprekken. Kijk, ik zei al, intimiteit is op lichamelijk gebied, maar ook emotioneel en geestelijk. Hoe dicht kom je bij die ander? Welke stappen durf je te zetten naar die ander toe? En dan kom ik even op dat voorbeeld van Lennart. Toen zij nog geen relatie hadden, had Lennart iets gedeeld over zijn innerlijk, over zijn seksuele leven. Nou, dat komt voor een vrouw ontzettend dichtbij als een man dat deelt. Vorige week had ik nog een gesprek met een jonge vrouw. En die had niet in de gaten hoe verschillend dat werkt tussen een man en een vrouw. Er was een man die beschouwde haar als zus. Hè? Het was gewoon een vriendschappelijke relatie. En hij had zijn hart uitgestort bij haar. Hij had heel veel verteld wat er in zijn hart was. En ik vroeg aan haar, maar wat deed het nou met jou? Ja, het is een broeder in de Heer, dus als ik hem kan helpen, dan is dat toch goed? Ik zeg, ja. Ik zeg, maar realiseer je wat dat met jouw eigen hart doet? Ja, dat doet niet zoveel. Ik zeg, oké. Toen bleef ik een paar vragen stellen en toen kwam ze ineens tot de ontdekking van, hé, ik raak eigenlijk innerlijk emotioneel verbonden aan die ander. Ik zeg, waarschijnlijk heeft hij helemaal geen emotionele binding met jou. Hij voelt het veilig, hij voelt het een goede plek, een luisterend oor. Hij voelt sympathie, hij legt zijn verhaal bij jou op tafel en hij gaat weer weg. En bij hem is geen enkele binding ontstaan. Ik zeg, maar jij zit met dat verhaal. Jij trekt het je aan, jij zorgt voor hem en jij wil van alles gaan doen. Maar wat bij jou ontstaan is, is absoluut niet zijn doel geweest. En dat kost even tijd om dat te gaan beseffen. En dan zie je dat het bij een vrouw in het hart al veel meer doet als dat je zelf op het eerste gezicht doorhebt. En zeker als dat de man beseft. Dus dan kom ik op dat volgende punt. Is het wijs om als vrienden onderling, als mannen en vrouwen, alle dingen met elkaar te delen? Nou, ik denk van niet. Vooral vanwege dit verschil. Dat een vrouw de dingen sowieso al veel eerder naar zich toe trekt. Emotioneel doet het met een vrouw gewoon veel meer als een man zijn innerlijk op tafel legt. En als jullie een beetje die plaatjes van Dick Baarse kennen, die taartvorm. Wie kent die plaatjes van Dick Baarse? Oh, heel wat. Nou, als je het niet kent, dan kijk je thuis even na op internet. Het gaat in ieder geval over een taartvorm en een schietschijf. Die taartpunten, dat wil zeggen dat een man die denkt in allerlei gebieden van zijn leven in vakjes. Als een man zijn hart uitgestort heeft bij een vrouw, is dat gewoon maar één partje van zijn leven. Dat heeft helemaal geen invloed op alle andere dingen van zijn leven. Hij heeft dat gedaan en hij schakelt net zo makkelijk weer naar het volgende partje over en hij is dat weer kwijt. Terwijl bij een vrouw gaat dat door alle lagen van haar wezen heen totdat je bij de roos komt. En dat werkt ook zo in vriendschappen. En dat is ook mede een reden waarom wij denken dat het goed is om een vriendschap tussen een man en een vrouw alleen maar in een groep te hebben. Om alle exclusiviteit te voorkomen. Op het moment als jij een exclusieve relatie krijgt zonder dat je op weg bent naar een huwelijk, maar je bent gewoon bevriend, één op één met een jongen en een meisje, dan kunnen er ongewild processen op gang gaan komen die je niet bedoelt. Ik zal daar nog één voorbeeld van noemen, wat ik het meest aangrijpende voorbeeld vond uit het pastoraat. Is van een meisje wat contact had met een vriend. Gewoon een sterke klik. In het begin hebben ze besproken, nou, zijn wij geschikte kandidaten voor elkaar? Ze vonden het allebei van wel, maar de ouders vonden het van niet. Jammer genoeg was het enige verschil het kerkgenootschap, waardoor het niet kon. Hebben ze geaccepteerd? Zeggen we, nou, ouders die vinden het niet goed, dus doen we niet, maar we gaan wel door met de vriendschap. Ouders hebben gezegd, niet verstandig, doe dat niet. Zij zeiden van, nee, maar dat kunnen we wel aan. We hebben toch afgesproken dat we niet met elkaar gaan trouwen, dus we kunnen het wel aan. Weet ik het, 2, 3 jaar later krijgt die jongen een relatie met een ander. En het meisje zit totaal aan de grond. En die jongen heeft zoiets, ja, maar joh, dit hebben we toch afgesproken? Het is toch, we hebben toch gelijk aan het begin gezegd dat we nooit zouden gaan trouwen. En het meisje wist dat, maar ondertussen was ze emotioneel zo aan hem gehecht dat er helemaal geen plaats was voor een andere vrouw. Dus deze voorbeelden even om te laten zien hoe onbewust processen kunnen lopen die je mogelijk helemaal niet doorhebt. En dan gaat het even groeien op het gebied van sociale eenheid, geestelijke eenheid, emotionele eenheid binnen een vriendschapsrelatie, binnen een 1-op-1 relatie. Nou, daar is ook veel over gedeeld. Ik wil nog één ding delen, omdat dat ook naar voren gekomen is in de lezingen. Over gebed. Gebed is een ontzettend... Ja, dat is het belangrijkste voordat je tot een relatie komt, maar ook tijdens je relatie. Heeft een ontzettend belangrijke plaats. Maar ik wil er één kanttekening bij plaatsen. Ik ben al heel wat mensen tegengekomen, jongeren, die zeggen, waarbij een relatie kapot gegaan was, en die zeiden, en we waren nogal met gebed begonnen. En juist dat is iets wat als een bijna als een dolksteek in hun hart zit, van hoe kan dat? We waren met gebed begonnen en toch gaat het kapot. Hoe dat kan? Ik denk dat gebed op een heel verkeerde manier gebruikt kan worden. Ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar de praktijk wijst dat ook uit, dat gebed werkelijk als chantagemiddel of als manipulatiemiddel gebruikt kan worden. Wat gebeurt er in het gebed? In het gebed word je heel persoonlijk. In het gebed gebeurt er iets tussen God en jou, en jij stort je hart voor God uit. Hoe persoonlijker het gebed, hoe meer dat is. Wat gebeurt er met die ander als hij dat allemaal van jou hoort? Als jullie nog helemaal niet rijp zijn om tot in die diepte de dingen met elkaar te delen. Of wat gebeurt er in het gebed als je voor de eerste keer bij elkaar komt en je gaat samen op de knieën? Prachtig. En als die jongen dan zegt, God, ik ben zo blij dat ik deze persoon van u gekregen heb en ik weet zeker, het is van u. Begrijp je? Maar nogmaals, het gebed heeft echt een ontzettend belangrijke plaats. Arjan, ik heb nog één vraag, dus ik maak het gelijk maar even af, dan hoef ik hier niet meer naartoe. Denk ik. Oh, ja, sorry, deze vraag die hoorde, maar die is al beantwoord. Ik lees alleen de vraag nog even voor. Die hoorde bij dat begin. Als je een geschikte partner tegenkomt, verliefd wordt, maar je gaat de komende jaren nog niet trouwen, wat dan? 4 jaar studie bijvoorbeeld voor de boeg. De relatie wel niet aangaan? Niet aangaan. Heel simpel. Als jij een relatie aangaat om te trouwen, en je kan niet trouwen, dan ga je geen relatie. Dat is toch simpel? Duidelijk, hè? Hoeft niet verder uit te wijken. Goed zo. Als je een negatief zelfbeeld hebt... Ja, dit was de ene vraag. Ja, dit is wel even een... Maar ik denk dat jij die ook al beantwoord hebt net, Arjan. Als je een negatief zelfbeeld hebt, ben ik mooi, ben ik wel aardig. Hoe kun je dan concreet kracht putten uit hoe God over je denkt? Hier wil ik alleen maar even een voorbeeld van Dietrich Bonhoeffer noemen. Dat voorbeeld vind ik zo kernachtig wat mogelijk hierin kan helpen. Hij zegt, Christus... Onze redder is niet alleen onze middelaar tussen God en ons, die mij met God verzoend heeft. Maar Christus is een middelaar tussen mij en alles om mij heen. Tussen mij en elke materie. Tussen mij en elk ander mens. Wat betekent dat? Ik heb met niemand om mij heen meer een directe relatie. Want mijn leven is met Christus verborgen in God. Wat betekent dat concreet? Dat mijn eerste relatie en mijn eerste verhouding in alles is Christus. Wat een ander over mij zegt, wat een ander over mij denkt, en dat komt naar mij toe en mijn leven is verborgen in God, in Christus. Naar wie komt dat dan toe? Naar Christus. Wat telt er nog in mijn leven? Wat God zegt. Wat zegt God over mij? Arjan noemde het net. Je bent een geliefd koningskind. Al wat een ander over jou zegt, wie het dan ook is, zijn menselijke woorden. Is een weegschaal die niet jouw identiteit kan bepalen. Dat is onmogelijk. Alleen het absolute woord van God, waarvan wij werkelijk weten dat het waarheid is, kan in de weegschaal gelegd worden om ons te laten zien wie we werkelijk zijn. En hoe kun je daar dan concreet kracht uit putten? Leer hem kennen. Leer hem kennen. Hou maar één focus en dat is wie is de Heer Jezus. Als je hem kent, is hij een spiegel voor wie jij bent. En dan is deze vraag opgelost.
zou daar graag nog bij op willen merken dat als het gaat over negatief zelfbeeld, dat het heel belangrijk is om de juiste literatuur en de juiste mensen in je omgeving te krijgen met wie je over die dingen praat. Want wij zijn er ook als Haardkraai lang mee bezig geweest. Hè, van hoe moeten we de huidige psychologie duiden? Er zijn er die bij bepaalde gereformeerde of reformatorische psychologenpraktijken komen en uiteindelijk gewoon na vele jaren geen steek verder komen. Ik zeg niet dat het nooit verder brengt, maar wij zitten als Haardkraai meer op de lijn van de pastoral counseling. Jay Adams, John MacArthur in Amerika. En er is hier achter een boek op de tafel. Dat is van de week van de drukpers gekomen. Alles in hem. Christus is genoeg voor leer en leven. En je moet het straks maar eens even inbladeren. Maar er staat bijvoorbeeld een hoofdstuk in over heeft God een psychiater nodig? Psychologische heiligmaking. Enzovoort. Maar eigenlijk wordt hier dus in geleerd dat eigenlijk, ook als het gaat over zelfbeeld en al die problemen rondom zelfaanvaarding, ten diepste gaat het erom dat alles in hem is. He, en jullie moeten ook in je jonge leven daar ook gewoon juist over nadenken. Van hoe waardeer ik dat? En men schakelt soms psychiaters, psychologen en bevrijders van demonen in. En men vergeet dat God almachtig is en deze hulpverleners niet nodig heeft om iemand te bevrijden of te verlossen. We zeggen niet dat een psycholoog niet kan helpen. Maar wij geloven wel dat Gods woord, ook als het gaat over negatief zelfbeeld, de kern van de zaak gaat het erom dat wij in Christus een geliefd kind van de Vader zijn. En dat laat de psychologen vaak niet horen. Ik ga heel kort dit beantwoorden, want het is inderdaad ook allemaal wel aan de orde gekomen, maar we willen ter wille van de opnames willen we wel de vragen noemen. Het gaat hier over een vraag die eigenlijk ook al door Lennart enigszins beantwoord is. Dat gaat ook over over de ouders. Is het onze verantwoordelijkheid om advies te vragen aan ouders als ze het zelf niet doen? Ook als je geen goede relatie hebt met je ouders. Ik vind het zo mooi. Rut had ook geen ouders. Maar er staat zo prachtig beschreven in Rut 1. Hè, dat Naomi zegt, ik zoek voor jou een plek van rust waar het je wel zal gaan. Wat is dat mooi. Hè? Wat is dat ongelooflijk bemoedigend geweest voor Rut. Rut die zo alleen was, die uit Moab kwam. En dat Naomi zegt, ik zoek voor jou een plek van rust waar het je goed zal gaan. Wat heerlijk als je zulke ouders en godvrezende raadgevers hebt. Maar wat gaat Naomi dan doen? Dan gaat ze allerlei praktische adviezen geven. En dan staat er in Rut 3, de eerste 6 versen, er staat, en ze deed naar alles wat Naomi geboden had. Dus er was ook de gezindheid in haar hart om te luisteren naar Naomi en om ook gewoon haar raad op te volgen. Nou, als je dus geen ouders hebt, Lennart heb ik gezegd, respecteer je ouders. Maar als het gaat over bepaalde patronen, dat je zegt van oké, wat is nodig om een Bijbels man te zijn en een Bijbels vrouw te zijn? Als je ouders daar geen onderwijs in kunnen geven, dan kan je naar de ouderlingen of de predikant toe gaan of iemand in je omgeving die die Bijbelse begeleiding geeft. Maar er zijn ook heel veel goede boeken daarover. Hier gaat het over, ja, als ik kijk naar mijn ouders hebben geen geweldig huwelijk. Ik denk één ding, zo niet. Ik heb dit ook wel eens tegen ze gezegd, besproken. Hoe kan ik hen helpen? Het doet mij pijn en zie dat ze niet gelukkig zijn. Het kan zo anders, denk ik. Nou, een huwelijk wat niet lekker loopt, is mijn eerste advies. Als ze niet tegen een dvd of dvd-kijker zijn, bekijk Fireproof. Ik weet niet of jullie die al gezien hebben, maar ik vind het een van de mooiste dvd's. Courageous als het gaat over opvoeding. Fireproof als het gaat over een huwelijk wat op de klippen loopt, wat niet lekker loopt. Want er is ten diepste maar één plaats waar jouw ouders elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen vinden. Dat is aan de voet van het kruis. He, en aan de voet van het kruis, daar gaat het over niet ik, maar Heer Jezus, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, daarbij is al genoemd gebed. Bid voor je ouders, blijf voor ze bidden. En mogelijk dat de dvd's van een Haardkraai-conferentie of van andere conferenties die over Bijbelsman, Bijbelsvrouw en Bijbelshuwelijk zijn, aangedragen kunnen worden. Goede boeken zijn er ook. He, om ze te helpen, om ook inzicht te krijgen in een gezond Bijbels huwelijk. In de film werd reinheid heel sterk neergezet. Dat kan heel confronterend zijn als je een minder verleden hebt. Ik heb het verpest en nu, hoe moet je verder? Altijd het idee hebben dat je schuldig bent. Dat ik het verpest heb. Nee, alsjeblieft, absoluut niet. Er is vergeving, dat hebben we al zo vaak gehoord. Maar er is ook reiniging. En dat is ook heel belangrijk, hè? Ook reiniging. 2 Korinthe 7 vers 1 zegt, dat de Heer ons moet reinigen in onze geest van alle besmetting des vleeses en des geestes. Dus vergeving is één, maar twee is ook dat wat er fout gegaan is in je leven onder woorden breng naar de Heer en dan bidden. Heer, wilt u met de kracht van Jezus bloed deze negatieve ervaringen en gedachten en beelden, wilt u mij daarvan reinigen? En dan moet je dagelijks bidden. Heer, reinig me van de beelden, van de ervaringen, van de dingen die gebeurd zijn. Heer, wilt u dan van reinigen? Heer, ik dank u voor de vergeving, maar ik bid ook om reiniging. En dan zal je zien dat na verloop van tijd uit jouw denken, in jouw geest, in je gedachten, dat de Heer door de kracht van Jezus bloed ook die gedachten wegneemt. En dat je gaat zien dat je hebt gezondigd, je hebt er berouw over, maar dat de Heer ook in een nieuwe weg weer met je verder wil gaan. De laatste vraag. Stel, je bent geen maagd meer en je vader is van mening dat je daarom niet meer met een ander kunt trouwen. Hoe moet je dan het vragen van toestemming van een eventuele nieuwe partner plaatsen? Nou, dat is een hele tere vraag ook. En ik had een paar tekstgedeeltes van tevoren thuis ook onderzocht voor deze conferentie. Hieronder staat, heb Alette eronder geschreven, gemeenschap verplicht geen huwelijk. En ik wil jullie enkele woorden voorlezen om het even ook in die teerheid ook even goed te verwoorden. Het gaat om twee teksten uit Exodus 22. En die zal ik jullie voorlezen. Exodus 22 vers 16 en 17. En wat staat er in Exodus 22 vers 16 en 17? Wanneer iemand de maagd verleidt die niet in ondertrouw is en hij met haar slaapt, moet hij haar voor zichzelf tot vrouw nemen door volledige betaling van de bruidsschat. Maar als haar vader beslist weigert haar aan hem te geven, moet hij een geldsom afwegen die overeenkomt met de bruidschap voor een maagd. En dan heb ik hier neergezet. Iemand heeft seks gehad met een ongehuwd meisje. Een nog niet contractueel aan een man beloofd meisje weet de verleiding van een man niet te weerstaan en staat seks toe. Dit betekent niet automatisch het recht om haar te trouwen. Dit kan alleen als hij de bruidsprijs aan haar betaalt. Een huwelijk kan niet zonder toestemming van de vader tot stand komen. Hij houdt zich het recht voor om haar te weigeren. Gevaar, ze kan geen huwelijk meer krijgen omdat ze geen maagd meer is. Dus ik denk dat er dus dat het niet waar is wat hier op het papiertje staat. En je zou dus deze twee teksten nog eens kunnen bespreken met je ouders en er ook over door kunnen praten. Goed, ik wil het hierbij laten, want anders dan, ja, we zijn onze afspraak niet nagekomen dat we vroeg zouden eindigen. Dus onze excuses daarvoor. En respect voor jullie door voor zo lang stil te zitten. Ja, is goed.
De zaal is al wat leger, zie ik. Goed, ik heb er nog twee vragen. Eén vraag daarvan heeft Aletta eigenlijk nagenoeg net ook al beantwoord. Dus ik zal daar kort nog iets over zeggen. Ik lees hem eerst voor. Wat is de scheidslijn tussen actief zoeken op de juiste plek en passief afwachten of God een partner voor je heeft? En wie dat dan is. Of dat je alleen zult blijven. Dus eigenlijk is de vraag, wat is de scheiding tussen wachten of actief zoeken? Allereerst hierover, er is denk ik, ik geloof dat de Bijbel dat zegt, dat er wel een verschil is tussen de rol van de jongen en de rol van het meisje daarin. Misschien denk je, dat is achterhaald, dat deden ze alleen vroeger. Dat doen we nu niet meer. Nu kan jongen en meisje dat doen. Twee opmerkingen daarover. Ik ga de tekst allemaal niet voorlezen. Maar er staat wel in Genesis 2 vers 24. Een man zal zijn ouders verlaten. Dus daar zie je, het initiatief van de relatie ligt bij de man. Dat een man zal zijn ouders verlaten en zijn vrouw aankleven. Er staat niet, een vrouw zal haar ouders verlaten. Dus dat zij het initiatief neemt en naar de man gaan. Het tweede, een vrouw wordt gegeven. Dat lees je ook bij teksten die over het huwelijk gaan, dat een vrouw ten huwelijk wordt gegeven. Dat betekent eigenlijk dat haar ouders, met name onder de verantwoording van haar vader geeft haar ten huwelijk aan de man. Dus daar zie je weer, een man wordt niet gegeven, een man neemt initiatief, hij verlaat zijn ouders. Hij vraagt de vrouw en haar ouders geven haar aan hem. Dus er is met afwachten en zoeken is er denk ik een verschil tussen de rol van man en vrouw. Dan tweede, wat is zoeken? Nou, daar heb jij al iets over gezegd. Is het een obsessie? Ik denk als het echt een obsessie voor je is en je wordt er zo door gedreven, je bent erop gefocust, dan is het eerst belangrijk dat je je vervulling vindt in de Heer Jezus. Aan de andere kant, ga naar plaatsen, heeft Henk Binnendijk ook gezegd, waar je gewoon denkt van, nou, waar zou ik nou mijn toekomstige man of vrouw willen ontmoeten? Waar zij mee bezig is, hier of in je eigen gemeente, met dat soort plaatsen. Dus kom, blijf niet in je kamer zitten en eindeloos bidden van, Heere, breng de juiste persoon op mijn pad. En waarin je je eigenlijk isoleert, waarin je ook praktisch geen mogelijkheden hebt om iemand tegen te komen. Dus dat niet. Als laatste hierover, wees ontspannen. Dus ook als je hier bent, wees niet voortdurend gefixeerd van wie zou het kunnen zijn. Maar bid voor de Heere. Heere, u weet wat er in mijn hart leeft. Een verlangen om een vrouw te krijgen of een man te krijgen. Breng iemand op mijn pad of breng iemand in mijn gedachten of hoe dan ook. Maar doe dat in afhankelijkheid van de Heere. En verheug je in hem. Dat was waar Lennart mee afsluit en wat hier ook bij die vraag staat. Of God een man of vrouw voor je heeft. Laat je vervulling ten diepste voortdurend in de Heer Jezus zijn. Goed, die vraag. Dan heb ik er nog één. Waar is dat blaadje? Er liggen hier zoveel blaadjes. Oh ja, hier is die. Wat moeten we met verliefdheid? Op 13-jarige leeftijd, 8 jaar verkering houden is, 8 jaar verkering hebben is niet ideaal. Is verliefdheid een teken van God? Dat kan je zo zien op 19-jarige leeftijd. Maar dat zien we waarschijnlijk niet zo als je 13 jaar bent. Wanneer en hoe wel? Hele interessante vraag. Is verliefdheid een teken van God? Allereerst wat vragen daarvoor, voordat ik hierop in ga zoomen. Wat is verliefdheid? Verliefdheid zijn emoties die opkomen als je iemand ziet of als je aan iemand denkt. Je voelt je aangetrokken tot een persoon. Hoe ontstaat verliefdheid? Kijk, wat ik belangrijk vind om hierover te zeggen, er wordt vaak over verliefdheid gepraat alsof het iets onoverkomelijks is. Van het gevoel overweldigde me, het overkwam me en ja, ik moet er iets mee, dus ik moet me erdoor laten leiden. Want ja, het is er toch? Kunnen wij verliefdheid ook, eerst over het ontstaan, kunnen we het motiveren of kunnen we het remmen? Nou, we kunnen het allereerst heel sterk motiveren, verliefdheid, door heel veel tijd met iemand door te brengen en intiem en nauw contact te hebben. Het klinkt gek, dat ik dit misschien zo ga zeggen, maar ik weet dat ik bij mensen verliefdheid op kan wekken. Door je op een bepaalde manier te gaan gedragen, door heel veel interesse in een persoon te tonen. Een man kan dat doen op een bepaalde wijze en een vrouw kan dat ook doen op een bepaalde wijze. Dus verliefdheid kun je stimuleren. Ik geloof ook dat we het kunnen remmen. Kijk, we weten dat we niet op ons gevoel moeten drijven, niet op ons gevoel moeten leven en onze keuzes niet moeten maken gebaseerd op ons gevoel, op wat we voelen. Zo is denk ik ook met verliefdheid. Verliefdheid is niet verkeerd. Ik vind verliefdheid iets prachtigs. Dat je helemaal ergens vol van kan zijn en enthousiast met je hele hart en ook je emoties. Dat is goed. Maar niet op het verkeerde tijdstip. Dus kunnen we het beheersen? Ik denk het wel. Kijk, we hebben in het begin van het weekend teksten gelezen over spreuken met wijsheid, inzicht en kennis. Ik denk dat God wil ons veel meer leren om je daardoor te laten leiden. In plaats van door een verliefd gevoel. Dit is eigenlijk alles wat ik hierover wil zeggen, denk ik. Dus laat je niet leiden door verliefdheid. Is verliefdheid een teken van God? Nou, dat kunnen we niet zo stellen. Dat is heel gevaarlijk om dat zo neer te zetten. Want als ik verliefd word, ja, God leidt mijn emoties. Ja, en wat dan met een zondig verlangen wat binnenkomt? Leidt God dat ook? Dus zo kunnen we dat niet stellen. Dat verliefdheid een teken van God is. Dus dat je bidt van Heren, als ik verliefd word, dan komt dat van u. Dat is heel glad ijs. Daar moeten we niet. Daar moeten we ons niet op richten. Goed, ik hou het hierbij. Dan zal Arjan afsluiten.
Goed, we zullen. Kijk, in zekere zin is natuurlijk verliefdheid wel, komt het wel, natuurlijk heeft de Heer het geschapen in ons. Alleen, ik ben het met je eens, Dat als je zegt van oké, ik word verliefd, dus is het van God. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. We moeten altijd onder beheer van de geest brengen. We gaan danken met elkaar. En dan kan degene die weg wil gaan, weggaan. En dan wil ik vragen, of is er nog een muziekgroep? Of is het uitgedund en gereduceerd tot... Zijn er nog een paar muzikanten? Dan kunnen we misschien met elkaar hier nog even zingen met elkaar zometeen. Ja, zometeen nog even met elkaar zingen, maar laten we eerst danken. En dan kan iedereen zijn weg gaan. Maar ik vind het wel fijn om met een groepje nog even hier rondom de piano af te sluiten. We gaan bidden. Heere hemelse Vader, we willen u hartelijk danken voor dit wat u dit weekend hebt gegeven. Heer, het was een intensief weekend met heel veel onderwijs en met heel veel te verwerken in onze gedachten. En Heer, we bidden u dat u door de Heilige Geest ons die dingen eruit laat halen, Heer, die van wezenlijk belang zijn voor ons persoonlijk geestelijk leven in de fase waarin we ons bevinden. En we bidden u, Heer, dat wij dat onderwijs ook mogen herkauwen en dat het ook een spoor zal trekken in ons leven. Heer, we danken u voor de lezingen die gehouden zijn. We danken u voor de onderlinge gemeenschap, de heilige ook, van de jongelui met elkaar. We danken u, Heer, voor het zingen met elkaar, voor ja, alles wat we met elkaar ook hier mochten doen en bespreken. Heere God, we zijn gewoon echt verwonderd over het feit, Heere, dat deze jongeren zoveel van zichzelf hebben gegeven om getrouwde lezingen bij te wonen, om te praten met elkaar. Er was weinig vrije tijd en we hebben eigenlijk geen klachten gehoord, terwijl we er zo van de drongen zijn dat het wel iets te druk was dit weekend. Maar Heere, we danken u voor het geduld en voor de honger die er ook is. Want dat is denk ik ook het goede woord, Heere, dat er een honger door uw geest ook in de harten van de jongeren is gewerkt. En dat ze gewoon ook met die dingen bezig zijn. Maar we bidden u, Heere, dat we de komende week wat rust mogen krijgen. En dat we ook onze aantekeningen nog weer eens door zullen kijken. Of een dvd zullen bekijken. En dat we nog weer eens het terug mogen lezen. Ook in onze brochure, in onze cursus of in onze conferentie. Handout, Heere God, we danken u voor alles wat Aletta en Bart mochten organiseren. Heere, u hebt het ook op hun hart gegeven en wilt u hen daar ook verzegenen. We danken u, Heere, voor al degenen die ook bij de voorbereiding van de conferentie betrokken waren. We denken ook aan oom Jerry en tante Marie, Heere, die ook zoveel inkoop hebben gedaan. En wilt u hen ook rijkelijk zegenen. En wilt u ook uw zegenende handen op hen leggen in het klimmen der jaren. Heere, we dragen zo alle aan u op die ook achter de schermen bezig zijn geweest. Heere, we zien er naar uit dat uw naam verheerlijkt wordt, ook in de volgende generatie. Heere, dat wij lessen mogen leren die wij ook weer aan onze kinderen, als u het geeft, weer door mogen geven. Want Heere, we verlangen ernaar dat uw naam verheerlijkt wordt in deze eindtijd. Een door u gewerkte herleving, daar zien we naar uit. En opwekking, dat begint bij onszelf, maar opwekking begint juist ook, denk ik, in relaties. Daar waar wij toegewijd aan God, heilig richting God en heilig richting en rein richting elkaar. Heere, u uit de hemel verwachten, want wat zou het zijn als u straks terugkomt en onze bruidsjapon zit vol met koffievlek. Heere, wat zullen we dan schamen en wat zullen we dan zeggen? Heere, het spijt me dat ik daar geen rekening mee heb gehouden. Heere, geef dat we in het licht van uw komst, Heere, alert zullen blijven. Maar we weten ook, Vader, dat wij alleen voor u kunnen staan door het alles reinigende bloed van Christus. En Heere, ik dank u dat dat bloed zo rijk ook gedruppeld heeft de afgelopen dagen hier, door middel van de boodschap, door middel van getuigenissen, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt, niet van enkele, niet van kleine, maar van alle zonden. En dat er wonderbare kracht is in het bloed van het lam, om traumatische ervaringen en keuzes die we verkeerd hebben gemaakt, onbedacht hebben gemaakt, waar we nu spijt van hebben. O God, daar is kracht in het bloed van het lam, Heere, om ook ons daarvan te reinigen. Niet alleen dat u vergeving schenkt, maar ook reiniging schenkt en bevrijding schenkt. En Heere, dat we toch niet naar die boze, naar Satan zullen luisteren en zullen zeggen, je kan het jezelf niet meer vergeven, het is voor jou te laat en je hebt het helemaal fout gedaan. Jij kan niet meer opnieuw beginnen. Ik dank u, Heere, dat de getuigenissen van Eline en Lennart zo duidelijk mochten zijn dat je zeker opnieuw kan beginnen bij u. Heere, en dan willen we u verdanken, ook voor hun aandelen ook die ze mochten doorgeven hier op de conferentie. Heren, we bidden voor hen die naar huis zijn of zo straks gaan. Wilt u hen veilig behoeden en bewaren? thuis brengen. We bidden voor degenen die hier achterblijven, dat we nog een lekkere nacht mogen slapen en morgen weer onze weg verder mogen gaan. En het is echt mijn gebed, Heere, Hemelse Vader, dat we de boodschap op de reformatorische school waar we misschien zitten, of op de christelijke school, op het voortgezet onderwijs, of op ons werk, dat we er iets van door mogen geven. Heere, dat het een olievlekwerking in Nederland zal zijn tot eer en glorie van uw naam. Heere, wanneer we dit alles zeggen en naar u toe brengen, willen wij ook bidden om besef dat wij ook van genade leven. Want er kan zo snel met betrekking tot dit thema een idee komen, Vader, van moralisme en van fariseïsme. Ik ben beter dan gij. Heer, dat we uit de hoogte neer gaan kijken op jongeren die er nog mee worstelen. O God, bewaar ons daarvoor, Heer. Dat we uit de hoogte bedweterige, arrogante, zelfgenoegzame christenen worden, die in alle heiligings- en overwinningsijver ten diepste onszelf bedoelen, Heren, en waarin we niet leven van uw genade. Nee, Heren, we zijn gebroken mensen die echt elke dag afhankelijk zijn van u, want u zegt dat die meent te staan, zie toe dat die niet vallen. Heren, geef dat we daar in die wetenschap verder mogen gaan. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. Maar telkens weer, Heren, mogen wij op uw kracht zien. Heren, dit bidden we alles in de wonderbare naam van Jezus uit genade. Amen.